uitzending. Maar we beginnen met Arjen Lubach, schrijver van romans en van een thriller. Van teksten voor televisie en theater, radiomaker, maker van raps en het gezicht van Zondag met Lubach. De eerste reeks is net afgelopen. Over een paar weken begint alweer de tweede. En daarna komt er nog één. Het format is waarschijnlijk wel bekend. Lubach zit achter een bureau op de zondagavond met publiek. En vertelt over de afgelopen week op een grappige wijze. Een Nederlandse variant op een bekend Amerikaans thema. Lubach werd geboren in 1979 in Lutjegast in Groningen. Welkom Arjen Lubach.
Dank je wel.
Ik heb je één keer eerder gesproken, toen had je die thriller geschreven. Het werd bijna een ongemakkelijk gesprek, want ik zei ja, die Lubach, een roman, een thriller, dan weer een rap, dan weer wat radio. Moet hij niet eens kiezen? Is het niet beter als hij gewoon eens als een tijd in één ding investeert.
Nu, het komt nu weer boven. Ik was het weer vergeten, maar het was heel ongemakkelijk.
Nee, het was niet heel ongemakkelijk. Maar ik heb nu ter voorbereiding me verdiept in al die dingen die je doet. En ik ben eigenlijk van mening veranderd.
Oh ja?
Ik denk, die Arjen Lubach, die kan dat. Ik weet niet hoe die dat doet. Maar op de een of andere manier lukt het hem gewoon om al die dingen te doen.
Dit heb ik waarschijnlijk toen ook gezegd, maar die vraag die wordt vaak gesteld. En eigenlijk stel ik dan de vraag terug, hoe is het voor jou om maar één ding te doen? Want die vraag is ook niet goed te beantwoorden. En zo voelt het als ik de vraag krijg hoe ik het voor elkaar krijg om al die dingen te doen. Want dat is al sinds ik me kan herinneren, is dat heel logisch. Ik bedoel niet om nu zelf te zeggen, oh, ik ben inderdaad een multitalent. Maar het is voor mij zo vanzelfsprekend dat ik schrijven af wil wisselen met televisie of met theater. Of, ja.
Het werkt op de een of andere manier. Boeken, teksten, dingen. Dan ben je ook nog actief op social media. En je bent iemand die normaal gesproken ontzettend laat naar bed gaat, per definitie. En een dag heeft nou eenmaal noodzakelijkerwijs maar een bepaald aantal uren.
Ja.
Tel jij elke minuut? Ben je altijd bezig?
Ja, ik heb niet een. Ik heb geen gezin of zo. En ik heb geen kinderen. En ik heb ook
dat scheelt zeeën fulltime.
Ja, dat sowieso. En ik heb ook geen rare hobby die heel veel tijd kost. En ik kijk ook niet per se naar televisie 3 uur per dag. Omdat ik thuis kom van mijn werk en denk, hey, televisie. Die patronen die ken ik niet echt. En ook op vakantie gaan is voor mij altijd eigenlijk gewoon weggaan en daar doorwerken. Maar ik zou het ook niet anders willen. Dus het is. Ik ben heel blij dat ik al die dingen doe. Ik kan me ook niet zo goed voorstellen. Je hebt heel veel mensen die dan naar het weekend aftellen. Denk ik, als het weekend zo belangrijk is, moet je ander werk gaan doen. Of naar de vakantie uitkijken. Dat ze dan op vakantie gaan en dan tegen elkaar zeggen, geniet. Dan denk ik, ja, ga dan ander werk doen. Want als het je streven is om zoveel mogelijk te genieten en dat lukt alleen maar 6 keer per jaar, of 6 weken of 5 weken, wat dan ook.
Zonde van je leven.
Nou ja, ik bedoel, misschien heb ik toevallig die luxe. En dat zijn vast mensen die dat allemaal niet voor elkaar denken te krijgen. Maar ik snap het nooit zo goed.
De hoofdpersoon van je eerste boek, mensen die ik ken die mijn moeder hebben gekend, alweer bijna 10 jaar geleden, het boek. Die zegt op een zeker ogenblik, het leven is al somber genoeg. Er is al zoveel somberheid. Om dat te compenseren wil ik in mijn werk alleen maar doen wat ik leuk vind.
Nou ja, dat klinkt als iets wat ik zou
zeggen. Iets wat jij zou kunnen zeggen.
Ja.
Daar stel je jezelf wel een opdracht. Omdat de meeste dingen, die worden op een zeker ogenblik toch wel werk.
Nee, tuurlijk. En ik bedoel, het is niet dat ik dat alles van een leien dakje gaat en ik overal maar de hele dag schaterlachend zit. Ah, wat heb ik leuk werk. Het is stom vervelend soms. Of ik vind het heel saai, of ik kom er niet uit.
Jij moet ook onderhandelen met omroepen, met bureaucraten, met bobo's. Je hebt vast ook wel eens een vervelende collega.
Ja, nee, absoluut. En wel eens ruzie en wel eens boos op iemand of baal van iets. Of ik gooi mijn eigen dingen weg dat ik een hoofdstuk heb geschreven waar ik van baal. Of ik heb een jaar aan een film gewerkt en die gaat niet door.
En wel eens angst voor de grote de financiële afgrond van wie gaat eigenlijk volgende maand de huur betalen?
Nou, dat heb ik heel lang gehad, tot ik op een gegeven moment merkte dat het niet nodig was. En ik heb het stiekem altijd. Kijk, als nu alles weer wegvalt, dan denk ik weer, oh, hoe moet het? Maar dat is nu, heeft nu zich zo vaak al bewezen dat er wel weer iets kwam.
Want mensen denken vaak, zodra iemand op televisie komt, dan zal die ook wel stinkend rijk zijn. Dat is niet zo.
Dat is niet zo.
En zeker niet als je voor de VPRO werkt.
Nee. En zeker niet voor NPO 3.
Nee.
Nee.
Die zorg is eigenlijk wel reëel. Dat er op een gegeven moment niks is en geen bron van
inkomsten. Dat is de zorg van mijn vader dan. Die vraagt dat soort dingen. En dat is grappig. Die heeft toch echt ik ben nu 35, maar nog steeds wel eens. Dan vraagt hij, wat is nu je hoofdinkomen? Of
hoe zit het met je pensioen?
Echt hoor. En dan of gaat het wel lukken? Moet je niet eens? En dan denk ik, ik ben al 13 jaar lang leef ik van grapjes en van teksten. En dat heb ik nou nog niet aangetoond dat dat wel lukt.
Het vergt ook moed. Want je zei, je hebt mensen die zeggen, oh, was het maar weekend. Of mensen die dachten van, nou ja, eindelijk vakantie, 6 weken. Ja. Dat is natuurlijk ook wel omdat je misschien je werk wel leuk vindt en dan even niet. Ik bedoel, dat is ook wel begrijpelijk. Maar ja. voor heel veel mensen, en ik begrijp het ook, is er ook een soort angst van, ik vind dit is niet mijn droombaan misschien. Of ik zou eigenlijk iets anders willen. Maar ik durf het niet, want ik heb die huur. Ik heb die verantwoordelijkheden. Ja, ik heb dat geld nodig.
Tuurlijk. Ja, en dat is het grappige. Dat ze de betrekkelijkheid van tijd. Of in die zin. Dat je op sommige momenten je realiseert hoe kort het leven is. Er op andere momenten inziet hoe tergend lang het leven duurt. En dat is volgens mij dat tijdsbesef heeft erg te maken met de keuzes die je maakt. Als je op de juiste momenten inschat dat het leven. Sowieso is het een neergaande.
Je begint aan de top en je daalt alleen maar af.
Mijn lichaam wordt niet beter dan dit. Ik heb nu op dit moment dat ik dit uitspreek waarschijnlijk het beste lichaam van mijn leven.
De aftakeling heeft zich waarschijnlijk al ingezet zonder dat je het merkt nu nog.
Ja, en mijn geest ook en al die dingen. Dus als je het zo bekijkt, het klinkt heel cliché, maar het is wel waar, dat je zegt, als je nou heel veel gaat sparen of heel hard gaat werken en dan ben je 55 en dan kun je een camper kopen. Ja, ik snap dat wel. En dat je die veiligheid zoekt, dat je nu daarvoor spaart en op dat moment hoopt of op dat moment rekent. Maar dat ik heb het leven nooit zou willen zien of willen inrichten.
Is het feit dat je die angst niet kent en wel die noodzakelijkheid om in vrijheid te leven, heeft dat ermee te maken dat je al zo jong met de dood geconfronteerd werd? Namelijk die van je moeder.
Ja. dat wordt
het klinkt misschien als een heel psychologische vraag. Maar er zit een enorme logica in namelijk.
Ja, weet je, ongetwijfeld. Maar ik ben altijd de laatste geweest die de patronen in zijn huidige leven wil verklaren door middel van die, of althans wil vergoeilijken door middel van dat trauma. Want in die zin heeft iedereen trauma's. En ik, weet je, je spreek maar eens iemand die niet gescheiden ouders heeft, of niet gepest is, of niet, weet je, er is. En als dat allemaal niet was, is dat weer een trauma. Dat het zo'n vlekkeloos bestaan is geweest.
Ik heb het niet over een trauma, maar ik heb het er wel over dat heel veel mensen er heel laat achter komen van, jemig, dit is het. Dit is gewoon het leven, die tijd, die glipt me weg. En ik heb zoveel compromissen gesloten in mijn bestaan en nu zit ik hier.
Nee, maar dat is ook wel zo. En in mijn geval heeft dat natuurlijk wel meegewerkt. Mijn moeder die vroom leefde, gezond leefde, liefdevol leefde, 3 kinderen had, op het platteland is gaan wonen, de gevaren niet opzocht, goede vrienden had, die verliest haar leven op haar 42ste en die laat een man achter met 3 zoons. Ik bedoel, nog even niet om over op een soort metafysisch vraagstuk te komen van wat überhaupt de zin van dat alles is, maar heel, heel praktisch gezien, ja, dat kan gebeuren zomaar. Dus dan wil ik nog best wel een paar romans hebben geschreven en een paar leuke dingen hebben willen doen.
Kortom, als dat zo makkelijk voorbij gaat, als dit het kennelijk is, laat ik dan maar. Nou ja, of snel zat het besef erin dat je met die tijd niet al te veel moet doen.
Nee, ja, dat is het grootste en het meest lepend wil ik leven, in principe. Ja.
Een mooie gedachte. Laten we het hebben over het programma. Want dit is dus weer een van die dingen. Mensen die zoeken naar het format voor een goed tv-programma. Televisie maken is op zich al heel moeilijk. Mm-hmm. Televisie voor publiek nog net iets moeilijker. Humor is helemaal moeilijk, want een reportage die een beetje gaat trekken, nou ja, dat overleef je nog wel, maar een grap die niet werkt.
Nee, dat wordt pijnlijk. Dat is het rare van televisie inderdaad.
Had je angst?
Of van humor, sorry.
Had je een soort huiver aan het begin van, waar begin ik nou weer aan?
Ja, dat is ook altijd een essentiële drijfveer. Waar begin ik nou weer aan? In principe is natuurlijk wel.
Dat vind je juist fijn.
Ja, dat houdt je op de been en dat zorgt ook dat jij er harder aan trekt. En We hebben dat met het hele team wel gehad. Omdat er zoveel mensen waren die zeiden... oh, ga jullie dat nou weer proberen? Of ga je dat met zo weinig mensen doen? Of wie denk je dat je, et cetera. En ja, toen hebben we met z'n allen gezegd... we gaan die oorlog winnen door allemaal net iets harder te werken. Misschien nog net een uur langer te blijven. En net iets beter na te denken over een grap en het onderwerp. En ik heb het idee dat het echt de inzet van dat... Ik bedoel, dat het ligt echt ook aan mij, maar niet, zeker niet alleen aan mij, maar het hele team. En dat die inzet het echt heeft weten te redden, ja.
We gaan even luisteren naar een compilatie van heel veel dingen. Niet alle dingen, maar heel veel dingen die je tot nu toe hebt gedaan.
Ik heb al je platen, Siep, al mag ik ze van Beppe niet meer spelen. Ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn, dat jullie jokken en stelen. Maar ik geloof haar niet hoor, Siep, je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland, dit is Jelle.
Ik heb het koud, het is hier donker. Mijn oogjes knijpen dicht. We zijn echt super vroeg vertrokken. Nog voor het ochtendlicht. Waar gaan we heen? Ik wil het weten. Maar ik zie niks en hou me klein. Ik wacht op morgen.
We vervullen de wensen van bijzondere mensen, daarom doen we hier onze dingen. We hebben aan alles gedacht, de goede sfeer meegebracht en we kunnen heel mooi tweestemmig zingen. Ah, iets hoger in ha, iets hoger ha.
Op Sterk Water houdt een persconferentie.
Goedemiddag, goed dat jullie er zijn. Arjen Lubach stopt bij Op Sterk Water. Na 10 jaar met ons.
Door de theaters van Nederland.
Goedenavond allemaal, dit is Zondag met Lubach! De internethit van deze week. Je ziet hem hier, een filmpje van de Domtoren gemaakt met een drone. Door de 32-jarige Jelte Keur uit Utrecht. Mooi, vond iedereen, maar nu hangt Jelte een boete van 8000 euro boven het hoofd. En al snel ontstond de discussie. De vraag is, mag dit zomaar? Nou, wij van Zondag met Lubach dragen graag bij aan het helder krijgen van de regelgeving omtrent droneactiviteiten. Hoe ver mag je gaan? En om dat te onderzoeken, filmden wij een ander domtorentje.
Ja, meteen een mooie rel. En dit was een overzicht van alle dingen. Het lijkt eigenlijk heel logisch ineens. Alsof je helemaal naar dit moment toe bent gegroeid.
Nou ja, als je het zo achter elkaar zet. Ja.
Dan lijkt het zo. En dat was natuurlijk al heel leuk. Dat iedereen zo vol erin stonk met het torentje van de minister-president. En dat jullie dan met een selfie-stok in Madurodam stonden.
Met een GoPro, ja. Grappig.
Hilarische televisie was dat.
Ja, nou leuk. Ja, dat vonden wij ook. En we waren heel blij dat het zo hard uitgepakt. Het grap was natuurlijk dat er een journalist zo slim was geweest om de RVD te bellen om te vragen wat ze ervan vonden. Waardoor ik denk, vermoed nu hoor, dat de RVD toen pas is gaan kijken en dacht, hé, wat vinden we er eigenlijk van? En toen heeft gezegd, we stellen een onderzoek in. Dus wat het helemaal groter maakte dan wat het in eerste instantie was.
Als het niet alleen grappig was, dan was het nog steeds een prima journalistieke primeur. Namelijk, de regels over die drones zijn volmaakt onduidelijk.
Ja.
Eigenlijk weet niemand of het nou wel strafbaar is of niet, of wel, of hoe dat zit wanneer je bijvoorbeeld dat torentje filmt. Het legde ook wel iets bloot.
Ja, een journalistieke primeur vind ik te veel. Dus
misschien
eer, of althans,
dik, maar een goed verhaal op zijn minst.
Nou ja, dat is wel waar we naar streven, om die lager onder te leggen. En we zijn de laatste die pretenderen om journalistiek überhaupt te bedrijven of om primeurs te hebben. Maar de grap is wel dat het een soort. Dat wordt in Amerika wel eens genoemd investigative comedy, als ik het goed zeg. En dat is het dan misschien. Maar goed, het grappige is dat mensen ook zeggen... wauw, die scoop, dat bleek dat Independer eigenlijk van Achmea was. En waarop ik zeg, maar je zag toch dat wij een fragmentje lieten zien... van RTL Nieuws, waarin dat werd bekendgemaakt. Oh ja, ja, ja. Maar weet je, dat is de manier waarop we het blijkbaar brengen.
Nou ja, dat was hetzelfde met de belastingconstructie van Starbucks. Dat was gewoon een verhaal uit de Volkskrant, geloof ik. Jullie maken het grappig.
Ja.
En daarmee wordt het voor een heel breed publiek ineens duidelijk hoe dat zit.
Het is een beetje zoals je een boek vertaalt. Zo voelt het een beetje. Dus of een herinterpretatie van een oude tekst. Of een, weet je wel, wij maken het inderdaad toegankelijk voor mensen die er überhaupt misschien anders niet over hadden gedacht. Of er niets van hadden geweten. En we vertellen het verhaal opnieuw. Weet je, zoals Sembla zou misschien een uitzending erover maken, waarbij ze alle bronnen bij elkaar rapen en onderzoeken wat er gebeurd is. En wij doen dat, maar dan met humor.
Die Amerikaanse shows met een comedian achter een bureau, dat is dan vaak wel meerdere dagen per week. Soms zelfs elke avond.
Ja, meestal dailies, ja.
Enorme redacties. Vaak ook mannen die daar een hele leven naartoe hebben gewerkt, wel 30 jaar lang, om op dat punt te komen. Hoe gaat het bij jullie?
Een man die er iets korter naartoe heeft gewerkt.
Om maar te beginnen.
Kijk, ik ben in september naar Amerika gegaan. Ben ik op bezoek geweest bij de Colbert Report. Achter de schermen bij de productie en bij de opnames. En ook bij Seth Meyers, Late Night van Seth Meyers. En bij Last Week Tonight van John Oliver. Wat een weekly is. Dus wat wij in feite ook doen. Ik heb daar heel veel van geleerd. Maar wij maken een soort Maduro Dam maar weer aan te halen, versie van wat ze daar doen. Dus ze hebben daar graphics department. Nou, dan daar liepen we binnen en dan zitten dan 5 jongens met koptelefoons op, 3 mensen met Photoshop. En een hok verder zitten mensen beelden op te vragen. En bij ons is dat Cas en Martine. En dat is onze graphics department.
Die maken al die animatietjes en die grappige filmpjes.
Wel de schrijvers in samenspraak met de schrijvers, of die verzinnen het grootste gedeelte. Maar ik bedoel, om aan te geven, het is dus een erg uitgeklede variant van hoe ze daar doen. Maar ik heb wel heel erg gekeken naar wat is er dus nodig. Om bijvoorbeeld te geven, De opnames worden gemaakt in het Theater Bellevue. Maar daar hangen schermen waarop je de uitzending ziet zoals mensen ze thuis zien. En dat gebeurt verder niet. Als je bij De Wereld Erdoor gaat zitten in het publiek, dan wordt juist dat beeld niet getoond op de schermen. Want de bedoeling is dat je focust op de tafel. Alleen, bij comedy werkt dat niet. Want als ik een fragment laat zien en de grap is dat ik daarna heel verbaasd kijk, dan kan je niet dat op een ander scherm zien en dat ze daarna meteen in een split second mij achter het bureautje moeten zien zitten. Dus zo'n les, wat heel duidelijk is als je er goed over nadenkt, maar dat was wel zo fijn van die reis naar Amerika. Dat ik dacht, al die programma's doen het zo. Dus wij meteen, er moeten grote schermen hangen.
En de sfeer is goed. Dat zie je gewoon aan het programma. Dat is ook enorm belangrijk. Redacties kunnen nog wel eens een beetje verzuren. Nou, dat levert zelden hele leuke programma's op. In jullie geval is dat niet aan de hand. Het zijn mensen die met Koefnoen te maken hebben. Mensen die met De Speld te maken hebben. Dus het is een goed team van tekstschrijvers. Maar hoe is de sfeer als jullie beginnen met zo'n uitzending, met brainstormen? Welke dag is het dan?
Woensdagochtend. Wij werken woensdag tot en met zondag.
Ja?
Zondag opname. Dus schrijven is woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. En het begint inderdaad met een grote, met bijna iedereen. Dus met productie en redactie hoofdzakelijk. En dan hebben de schrijvers meestal een aantal ideeën al opgeschreven. Dus die pitchen het. Dus dat iemand zegt, moeten we het niet eens hebben over Opstelten? Of moeten we het niet eens hebben hierover? En dan vragen de anderen, hoezo dan? En dan zegt diegene van, nou, wist je wel dat het zo en zo zat? En dan haken misschien anderen aan van, ja, maar dit. Zo.
Maar er komt ook een moment dat die ander zegt, nee, dat kan je niet maken, of nee, laat het niet doen.
Ja, zeker. We hebben het heel lang gehad. We wilden heel graag verhaal maken over IND. Omdat het is niet in zekere zin een vrij, die hele instantie en al die wegen die al die mensen moeten bewandelen.
De immigratiedienst en de vluchtelingenstromen.
Ja, ze hebben geloof ik een website waarbij mensen lachend staan. Ik probeer het volgend jaar weer. Weet je wel, dat soort bizarre dingen. En er zit heel veel humor in dat IND-verhaal. Maar goed, als je echt goed gaat kijken, dan is het natuurlijk gewoon een uitvoerende instantie. En gaat het om het beleid van de politiek ten aanzien van asielzoekers. En dat maakte het hele verhaal vreemd. Omdat we tot allemaal humor kwamen bij de IND. Maar als je dan, je voelde aan alles, je dacht, ja, die mensen doen ook maar hun werk.
En het is een heel complex probleem dat uiteindelijk ook niet heel makkelijk op te lossen is. Er is niet echt een boosdoener zozeer.
Nee, behalve je kan zeggen, Teven doet het verkeerd of zo. Maar het is...
Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar die uiteindelijk blijkt het toch altijd ingewikkelder te zijn. De publieke opinie is ook verdeeld.
En iemand kwam met het idee van, als je zegt dat je homo bent, krijg je vragen als, noem eens een bekende Nederlandse homozanger. Wat echt een keer, die vraag is wel gesteld. En toen dachten we, wauw, dit is comedy. En toen hebben we dat rapport gekregen van een advocaat die we kenden. En dat lazen we helemaal. En toen dachten we, als ik een IND-medewerker was, zou ik dit op een gegeven moment ook vragen. Want die man is zo aan het draaien. Die had al 3 keer asiel aangevraagd. En kwam met de derde keer een keer van, ik ben trouwens homo.
Wat je eigenlijk zegt is dat je met satire heel goed moet nadenken op wie je pijlen richt en of je wel een punt hebt.
Nou, daar kwamen we gewoon achter. Omdat je dat verhaal moet rond zijn. En heel vaak zitten we op die woensdag alleen nog maar het verhaal rond te breien. En dan het aan elkaar uit te leggen. Een van onze schrijvers tekst, die is dan altijd wild en die springt op en die loopt naar het bord en die pakt een stift en die gaat dan het hele verhaal voor zichzelf. Die zegt, ik moet mijn koninkrijk voor een structuur, roept hij dan uit. En dan wil die eerst snappen, moeten we met z'n allen snappen wat we willen zeggen en waarom het zo erg is, wat er gebeurd is, et cetera. En pas als we dan meestal ook liefst een oplossing hebben. Vaak zijn die oplossingen ludiek natuurlijk, omdat we wel comedy maken. Maar pas dan denken we, hier kunnen we dan 7 minuten comedy over maken.
En gelukkig is het af en toe ook gewoon lekker slap en melig om de tweede dag van het jaar, het jaaroverzicht van 2015.
Ja, we waren de allereerste.
Dat vond ik heel geestig. En hoe is dan de sfeer bij de uitzending? Hoe maak je je klaar voor dat het begint? Nou, omdat het ook een soort show is. En
ja, belangrijk is eigenlijk, door die, wat ik bijvoorbeeld net al zei, die schermen, die zijn goed. Maar dat, dus in een aantal van dat soort dingen is een aantal van dat soort dingen dat je kan toepassen, waardoor het voelt alsof je moet thuis voelen dat het in de zaal heel erg leuk was. Want dan snap je thuis ook, ik kan hier meegaan. En heel vaak hoor je ook zo van, die mensen vinden het wel heel erg leuk. Maar dat komt omdat het in de zaal gewoon echt, de sfeer is goed. We hebben een opwarmer. Het is, in contrast tot de opwarmer, is het koud in de zaal.
Want er worden mensen actiever van.
Ja, dus als het 17 graden is, dan ga je meer klappen. En dan bewegen. En als het warm is, dat ken je zelf wel van, als je naar het concertgebouw gaat of wat dan ook. En het is warm, dan dut je in. Dat soort dingen. Er is harde muziek als ze binnenkomen. Ik probeer altijd even wat sfeer te maken. Of als wat te kletsen. Of als er een keer iets over moet. Of er rijdt de camera verkeerd. Wat dan ook. Dan is het niet dat het helemaal stilvalt. En dat de mensen in paniek zitten kijken. Maar dan gaan we gelijk met het publiek kletsen. En nou ja.
Welke muziek gebruik je altijd? Want Matthijs van Nieuwkerk doet altijd heel hard Aretha Franklin.
Ja.
Kees Grimbergen deed altijd Sam Cooke.
Ja.
Je zou een compilatie-cd kunnen maken van wie wat gebruikt. Ja. Wat is bij jou?
Ja, opwarmers. Nee, ik heb een reeks. Het begint met Daft Punk. En er zit, wat is nou? Ja, jeetje. Er zit een Jet Rebel zit erin. Allemaal een beetje actieve rockachtige muziek.
Muziek van nu.
Ja.
We gaan luisteren naar iemand van de vorige eeuw. Maar niet de minste. John Lee Hooker. Was ooit een stotteraar, maar via de muziek wist hij dat te overwinnen. En het nummer heet Nobody Knows.
Nobody know, nobody know what I've been through. Nobody know what I've been through. Sometimes, I didn't have food. Go on my table, and that's why I sang the blues. You got to feel it, you got to know it, you got to be done been through these things to sing the blues, and that's why nobody knows. I've been through mm-hmm.
I was born on a little cotton farm. My mother and my father were very poor. I was unprivileged. I didn't have a chance. And that's why I can sing the blues. People, you don't know what I've been through. I wonder why. Everything I do, I just can't get lucky. Save my life. My mother and my father both are dead and gone. They left me in the world alone. I ain't got nobody to tell my trouble to. Well, I'm drifting. Drifting, drifting from town to town. Ooh. But nobody know I've been
John Lee Hooker, Nobody Knows. Nooit meer slapen. In gesprek met Arjen Lubach. Naar aanleiding van een nieuwe reeks Lubach op zondag. Die,
zondag met Lubach.
Zondag met Lubach. Dus,
meest gemaakte fout.
Echt waar?
Nou ja,
en ik maak hem ook weer.
Nee, oh nee, maar het was, ja. Nou ja, het is wel grappig. We hebben iets fout gedaan met die titel. Want die wordt altijd verkeerd uitgesproken.
Nou ja, dat houdt de mensen ook weer scherp.
Ja, nee, dat geeft niet.
Lutje Gast. Nou zeg ik die, geloof ik.
Die zeg je goed, ja,
ja. In 1979 ben je daar geboren. Je ging naar de school met de Bijbel.
Ja.
En een vrij christelijke omgeving.
Ja.
Familie van juristen. En waar we het net over hadden, een jongen die een enorme haast heeft in het leven. En die eigenlijk enorm geconcentreerd is. Ik heb de indruk dat het vrij lang geduurd heeft voor je die jongen werd. Dat het eigenlijk in je schooltijd helemaal niet zo geconcentreerd was. En dat je eigenlijk ook helemaal niet de voorloper was. En dat je eigenlijk ook een beetje worstelde met alles. En dat ook mensen niet zo goed wisten wat ze met jou moesten.
Nee, nou, dat was ook omdat... ik had ook het idee, maar nu ga ik wel heel gedetailleerd, maar dat het reguliere onderwijssysteem mij niet heel veel te bieden had. En ik heb wel later daar analyses over gehoord en testen gedaan en zo. Dus dat is als ik nu had geleefd in een iets progressievere onderwijsomgeving in Amsterdam-Zuid, dan had het misschien waren ze eerder tot de conclusie gekomen dat ik misschien andere uitdagingen nodig had of zo. Maar dat was daar in het in Groningen, ja, anders. Dat was gewoon rijtjes stampen en als je dan aangaf dat je het, nou ja, wat creatiever of visueler was of zo, dan dat was geen optie. Of,
wat,
ja,
zeiden ze dan? Die Lubach is,
ik bedoel, ik heb me gewoon mijn VWO gehaald, hoor.
Ja, dus, ja, maar wat dacht ze? Nou ja, die heeft moeite om mee te komen of de,
goed, nee, ja. Nou ja, weet je, het kon me allemaal niks schelen. Ik heb nog nooit huiswerk gemaakt, bijvoorbeeld. Ik kan me niet herinneren dat ik boeken uit mijn tas heb gehaald en huiswerk heb gemaakt.
Hoefde ook gewoon niet. Je zag het één keer en het was wel goed.
Ja, maar dan wel tot een 6 of zo. 5,5, 6. Net genoeg. Ik dacht, ja, pff, ja, maakt het uit. Als ik ga wel over. Daar zorgde ik voor. Ik ben elk jaar overgegaan. Maar elk jaar had ik weer een gesprek van, hij gaat blijven zitten. En ik zeg, nee, let nou maar op. Ik haal het wel weer op. En dat deed ik ook. En dat was ook mijn eindexamen. Iedereen zei, oh, die gaat zakken. En toen heb ik gewoon eindexamen geleerd. En ben ik geslaagd met een gemiddelde van een 6 of zo.
Maar al met al een jongen die niet helemaal thuis was in de omgeving waarin hij op dat moment leefde. Zo klinkt het althans.
Ja, weet ik veel. Nou ja, klinkt ook weer zo. Ik weet het niet zo goed. Maar wie past er wel thuis in de omgeving waar hij leeft?
Nou ja, dat is wel iets waar je naar streeft in het leven. Dat je op een gegeven moment op je plek bent.
Ja, maar het is ook weer zoiets heel generieks. Dat je tegen iedereen kan zeggen. Ik voel dat jij niet heel erg je vroeger thuis voelde in de omgeving. Waar je... En dan zeg je, ja, hoe weet je dat?
Nou, heel veel mensen zeggen, ik heb een ontzettend...
Niet om je analyse door de...
Nee, maar er zijn heel veel mensen die zeggen, goh, ik heb zo'n ontzettend fijne jeugd gehad. Ik kijk met zoveel plezier op terug en dat is iets van...
Nou ja, ik heb ook wel een fijne jeugd gehad. Tot mijn moeder doodging was het bijvoorbeeld een vrij zorgeloos bestaan.
Tot je 12e.
Ja. Ja. En daarna was het wat moeizamer, omdat het gewoon geen prettige gebeurtenis is. En daardoor werd die school ook vervelend. En ja, had ik er allemaal niet zoveel zin in. En luisterde ik liever naar Nirvana. En,
nou ja, dat is 12 is een moeilijke leeftijd. Want je bent volledig bewust van alles wat er gebeurt. En er, vrij kort erop, dan begint toch al een beetje die puberteit met alle hormonen en het afzetten. Ja. En dat komt slecht uit als je huis in rouw is.
Kan verdomd slecht uit.
Ja.
Ja. Nee, dat was ongemakkelijk. Kijk, het hele stomme van dit soort dingen is dat je natuurlijk... Ik heb niet een parallelle Arjen waarmee ik
kan vergelijken. Het is gewoon zo gegaan.
Ja, ja. Dus net als mensen van dat ik ben een vrij fel atheïst. Dan zeggen ze, ja, je bent van je geloof gevallen toen je moeder doodging. Maar ik denk, ja, ik heb ook vrienden die allebei de ouders nog hebben... die op dezelfde manier van hun geloof zijn gevallen. En alle andere... opties. Dus ja, ik weet nooit zo goed. Ja, het feit dat ik dan zeggen ze ben je gaan schrijven omdat je moeder, dat weet ik veel. Ik hoop dat ik ook gewoon romans was gaan schrijven als ze was blijven leven. Dat zou toch vreemd zijn als ik advocaat was geworden wanneer mijn moeder niet was doodgegaan.
Je eerste boek gaat over een jongen die een bestemming zoekt in het leven, die eigenlijk heel veel verschillende bestemmingen de revue laat passeren en eigenlijk denkt van ja, wat ga ik doen met dit bestaan?
Ja.
Precies datgene wat jij uiteindelijk helemaal niet hebt gedaan, namelijk hij zoekt een carrière, een baan, een bestemming. Ja. Je hebt die keuze gewoon, je bent er overheen gesprongen, dacht ik zie wel, ik doe gewoon waar ik zin in heb.
Ja.
Maar steeds zult hij met zich mee eigenlijk een overleden moeder. Een deel van rouw eigenlijk, wat altijd bij hem is.
Nou ja, maar dat was ook... dat was natuurlijk ook, dat is ook het decor van mijn leven. Dus het is ook... dat vroegen ze ook toen dat eerste boek verscheen. Van je moeder, er zit een dode moeder in, net als bij jou. Gaat het daarover? En de titel wijst daar natuurlijk ook op. Maar ja, aan de andere kant, als ik een moeder had moeten verzinnen... was het eigenlijk een interessantere vraag geweest. Dan hadden ze moeten vragen... je hebt zelf geen moeder, maar er zit een moeder in het boek. Dat was eigenlijk vreemder geweest. Maar nu werd het heel erg... Het gaat daarover, een tweede boek. En ga je ooit nog een boek schrijven waar er wel een moeder in zit? En denk ik, ja, ik heb gewoon geen moeder. Dat is mijn decor. Dus als ik boeken die zo dicht bij me staan blijf schrijven... dan is het vanzelfsprekend dat er geen moeder is.
Nee, maar de vader die laat je al doodgaan voor de geboorte van de hoofdpersoon.
Nou, dat is omdat ik niet aan mijn eigen vader wil komen.
Dan denk je, nou ben ik daar vanaf.
Ja, en ze hebben ook nooit broers en zussen... terwijl ik een broer en een broertje heb. Anders wordt het heel concreet, weet je, als je daar een soort felle ruzie met een broer in zit, dan gaan mijn broers denken dat het over hem gaat. Dus ik blijf daar liever een beetje weg.
Iemand uit een streng christelijke omgeving die van zijn geloof valt, is natuurlijk ook altijd buitengewoon fascinerend. Omdat de reden dat het fascinerend is, je groeit op in een werkelijkheid. En dat er dan een moment komt dat je uit die werkelijkheid stapt. Het is net zo fascinerend als iemand die helemaal atheïstisch is opgevoed op een dag zou zeggen van, oh, ik ben bekeerd, er is meer op.
Nee, dat is fascinerender.
Ja.
Want,
waarom?
Nou, omdat de grote misvatting is natuurlijk dat atheïsme een vorm van geloven is. Weet je, dat is niet zo. Net zoals het uit is ook niet een tv-kanaal. Het is de afwezigheid van overtuiging.
Duister is niet de afwezigheid van licht. Ja.
Nee, het is het gebrek. Ik bedoel, duister is wel de afwezigheid van licht. Maar licht is niet een vorm van... Of duisternis is niet een vorm van licht. Het is de afwezigheid van licht. En dat is natuurlijk... Kijk, dus een situatie waarin iemand atheïstisch wordt opgevoed... en op een gegeven moment dankzij overtuigingen een opperwezen aanneemt... dat een bepaald plan heeft, is fascinerender. Omdat dat eigenlijk een bepaalde psychotische aandoening aanduidt. Terwijl iemand die in de overtuiging is opgegroeid van een god... en uiteindelijk is gaan nadenken en een wetenschappelijke wereld is gaan ontdekken en eigenlijk bewijzen heeft gezocht en die niet heeft kunnen vinden. Dat lijkt me een iets logischer...
Ik had hier een gesprek over met Harry Kuitert, die die is predikant geweest. En eigenlijk terwijl die nog werkte al van zijn geloof.
Ja, dat heb ik eens gevallen.
Dat is natuurlijk helemaal interessant als het ook nog je beroep is en je het ook elke zondag moet verkondigen. Kuitert zei, een geloof waar je vanaf stapt, dat laat iets achter. Een gat, een leegte. Heb jij dat ook zo ervaren?
Ik heb het hoofdzakelijk als echt wel als een bevrijding ervaren. Kijk, die leegte die komt natuurlijk omdat het bepaalde sociale structuren met zich meebracht. Of een bepaalde, een bepaalde zingeving.
Een lotsbestemming.
Het traject dat ik heb doorgemaakt is inderdaad vrij heftig gelovig. Toen inderdaad dat gat van dat je denkt, maar dan is er dus geen, dan bestaat het leven dus voor niks. En leef ik voor niks en is mijn moeder dood gegaan voor niks, et cetera. En dan kom je tot de conclusie, althans ik, dat dat inderdaad zo is, maar dat je daarna een soort individuele zingeving kan toepassen. Namelijk, ik dacht, laat ik dan maar mooie verhalen gaan maken of mensen aan het lachen maken.
Iets van dit leven maken en me niet richten op wat er daarna gebeurt.
Nee. Ja, dat is natuurlijk in die zin veel waardevoller. Want mensen vragen heel vaak, als je niet gelooft in God, wat heeft het leven dan voor zin? Nou, het leven heeft juist heel veel zin. De dood heeft alleen niet zoveel zin meer. Maar mijn leven heeft meer zin dan dat van mensen die denken dat je dit leven leidt om straks tot het grotere geheel te gaan behoren.
En als je dood bent, ben je dood, dus dan merk je er toch niet zoveel van in die redenering. Die persoon in dat eerste boek, ik blijf niet hangen bij het eerste boek, maar deze scène vond ik zo hilarisch. Die gaat solliciteren, die komt eerst bij een supermarkt en de manager zegt, heb je ambities? En hij zegt, nee, maak je geen zorgen. Want hij kan zich niet voorstellen dat je in die sector ambities hebt. Daarna volgt een sollicitatie bij de radio. En de man die de sollicitatie afneemt, daar meende ik toch wel heel duidelijk een oude baas van mij in te herkennen. Ik weet niet of ik namen moet noemen, maar hij werkte ooit bij de NPS Radio, waar hij hoofdredacteur was. En die man was zo treffend omschreven. Ik dacht, dat moet hem wel zijn.
Nou, de naam lijkt er ook wel een beetje op. Dus ik denk dat je wel dat jij
bent. We hebben het over dezelfde.
Dat denk ik wel, ja. Ja. Nou, ik heb heel lang ook bij de NPS gewerkt, bij 3FM. En daarin die hoedanigheid te maken had met een hele leuke tussenbaas trouwens, Jure Bosman. Maar daarboven zat nog iemand. En die heeft mij een keer een poets gebakken dat ik na een half jaar of zo een deel van mijn loon moest terugbetalen. Want er was een fout gemaakt. Nou, op de schaal waar ik toen zat, maar met dat loontje, want ik was echt het alleronderkruiperigste onderkruipertje van de radio, was dat misschien €120 wat ze dan, of zo wat ze dan inhielden van mijn loon. Dus dat vond ik zo achter. Want weet je, terwijl dat zijn mensen die gaan dan eten of die gaan dan lunchen voor €120 met de collega van de Tros. Weet je? En dan een mailtje sturen naar iemand die echt keihard werkt, overuren maakt, allemaal creatieve dingen doet en dan €120 terugvragen. Dat vond ik zo miserig dat ik dacht, die ga ik in een boek verwerken.
Was ook heel mooi. Meteen een karikatuur van een typische omroepbaas waar ik dan hard om heb moeten lachen. In jouw leven, je zei van ja, in mijn jeugd, god, ja, ik was niet op mijn plek, wie is ooit wel op zijn plek? Maar er lijkt wel op een gegeven moment een soort lancering geweest in jouw bestaan, in je zelfvertrouwen of in het merken dat dingen ook daadwerkelijk lukken. Was dat toen je vrij onverwacht een hit scoorde?
Ja, nou, dat is zo vreemd om dat punt aan te duiden als
toen ging het werken.
Ja. Ja. Ja, mensen zeggen, oh, dat was je doorbraak. Waarmee bijna zeg maar, de illusie wordt gewekt dat ik dat liedje, wat gewoon een parodie was, als mijn grote meesterwerk zie. Maar dat is niet zo. Maar het was wel in die zin een doorbraak dat ik inzag dat je van creativiteit kon leven. En dat je iets wat je in een avondje kon verzinnen, dat je daar een jaar lang geld aan over kon houden. Ik bedoel niet dat alles om geld gaat, maar dat wordt je toch wel in het begin duidelijk gemaakt van ja, het is een leuke hobby, maar je kan er waarschijnlijk niet van leven. Tot je merkt, hé, je kan wel van zoiets leven. En dan kun je ook veel gerichter of veel beter richten op wat je in die sector zou zoeken of wat je wil maken. Als
dat is natuurlijk ook nog een stap die erbij komt kijken, dat je het vertrouwen hebt dat het ook gaat lukken, dat precies. Het ook gaat werken. Dat moet je een keer meemaken om daarin te kunnen geloven.
Nou, en ik gooide meteen toen alles aan de kant, omdat ik dat inzag.
Toen dacht je van, ja, ga ik een beetje voor die pukkelige baas van de NPS werken?
Nee, dat was weer later.
Oh, dat was weer later, sorry. Ja. Ja.
Nee, en ik zag radio wel als een onderdeel van mijn creatieve carrière. Maar ik studeerde op dat moment, ik deed Zweeds en filosofie. En dat heb ik meteen stopgezet, omdat ik dacht, ja, dit. Ik zat toch op iets te wachten. Ik dacht, er komt iets. Ik ga naar het buitenland, of ik kom iemand tegen, of ik schrijf iets of zo. En toen bleek inderdaad dat er iets kwam wat me... kortstondige roem opleveren. Dat heb ik meteen mijn studies opgezet.
De personages die in boeken zijn vaak... afwachtend. Zoekend. Misschien zelfs zou je ze passiviteit kunnen verwijten.
Ja.
Ja, er komt weer die vraag. De schrijver zelf niet.
Nou... in die zin zijn die figuren... Het zijn altijd varianten van mij... die ik graag had willen... die ik in zekere zin had willen zijn... Het zijn mensen die aan de zijlijn staan. Dus meer observerend zijn dan deelnemend. Wat ik altijd een bepaalde charme vind hebben. Ik vind het heel bevrijdend als je bijvoorbeeld met iemand spreekt... die oprecht niet weet wie Yvonne Jaspers is of zo. Snap je? Ik bedoel, niet dat het nobel is om als een soort kluizenaar...
Ja, onwetendheid is ook weer geen deugd. Maar...
Nee. Maar het is wel, het is wel verfrissend van... Of iemand die... Ik wilde zeggen,
sommige dingen wil je niet weten... maar dat klinkt dan weer als een sneer naar Yvonne Jaspers. Maar...
Nee, maar het is een vriendin van mij, die had een buitenlands vriendje... en die nam ze mee naar de televisiering gala. En dat vriendje, die vroeg dus aan iedereen... So, and what do you do? Maar dat waren dus echt de grootste sterren... die dus de vraag kregen, en wat doe jij? En dat was de beste avond ooit... omdat ik al die gezichten zag vertrekken van... hey, ik ben even niemand meer in de ogen van deze jongen. En ik weet nu niet hoe ik hier nu op kom. Maar
dat je wel een buitenstaander zou willen zijn.
Ja, terwijl ik ben wel goed op de hoogte en zo. Maar soms denk ik, daarom schep ik ook van die figuren... die een beetje buiten het leven staan. Het leven waar ik eigenlijk net iets te veel aan deelneem.
We gaan luisteren naar Cat Power. Een klassiek nummer geschreven door de songwriters Dan Penn en Chips Moman. Dark End of the Street. Dat was een van de beste liedjes over ontrouw ooit geschreven. Grote hit voor James Carr en Aretha Franklin. Maar dit is een iets wat andere uitvoering.
Thank you.
Cat Power, The Dark End of the Street. Arjen Lubach. Ik krijg al een beetje een soort beeld van de wereld volgens Arjen Lubach.
Nu al?
Nu al.
Oh.
Want, het leven is kort. Het leven is tamelijk zinloos, maar daarmee ook zinvol. Het kan zomaar voorbij zijn. Dat maakt niet uit wat je
maar het leven vindt. Is juist heel gaaf.
Leven is heel gaaf.
Nou ja.
Maar het heeft niet een hoger doel in het hiernamaals.
Tuurlijk niet.
Nee.
Maar als je inziet dat alles waar wij toe in staat zijn, tot stand komt door allerlei neurologische processen in hersenen. Dat is, hoe gaaf is dat brein? Nou ja, oké, dit is weer een zijsprong. Maar ik bedoel.
Dat brein is enorm gaaf. En het is ook nuttig om hierin te verdiepen, want dan snap je je eigen gedrag ook beter. Want
we weten ook steeds meer en daardoor weer minder.
Geprogrammeerd voor de savanne. Dat is,
Ja.
Dus enorm gericht op seks, calorieën, roddel en geweld en gevaar.
Ja.
Ik bedoel, kijk de tv-gids er maar op na. Dat is gewoon het evolutionaire brein in tv-aanbod vertaald, toch?
Ja, nou ja. Ik wat was een paar jaar geleden ooit. Er was iemand dat een boek geschreven waarin inderdaad dat oude oermensbrein. Bijvoorbeeld als je door de stad loopt in een rechte lijn en loopt iemand 20 meter achter je, dat je toch het gevoel hebt dat je achtervolgd wordt. Terwijl die patronen van die straten, die kun je niet beïnvloeden. Alleen dat als dat op de steppen gebeurt, in een heel breed vlak, dan is het natuurlijk heel vreemd als er 20 meter achter je, kilometers lang iemand achter je aanloopt. En daar komt die angst vandaan. Terwijl als je door langs gebouwen loopt, dan moet iemand wel achter je aanlopen. Dat vond ik een heel tof inzicht.
Maar het leuke aan het brein is ook dat als je eenmaal je eigen processen doorziet, dan kun je er ook boven staan. Je kunt jezelf ook nieuwe patronen aanleren. Je kunt ook jezelf aan je evolutionaire driften onttrekken.
Ja.
Je hoeft niet als een Dominique Strauss-Kaan je eigen ruiten in te gooien, omdat je nou eenmaal zo geprogrammeerd bent.
Nee, maar het is wel ergens tegenstrijdig. Want je kan ook tot de conclusie komen, we zijn niet anders dan dieren. Dus die seksuele driften moet je eigenlijk naleven. Wat ik ook wel een periode heb.
Waarom zou je het niet doen op zich? Maar,
nou ja, maar nee, precies.
Maar je hoeft het niet te doen. Je bent niet geprogrammeerd noodlottig om dat pad te bewandelen. Want dat is mijn brein, want dat is de evolutie.
Nou ja, of je zegt mijn brein is. Mijn brein heeft mij doen inzien dat ik niks anders ben dan maar een dier. Weet je, dan krijg je een soort conflict met je eigen intelligentie. Snap je?
Ja, ik snap het. Ja.
En dan kun je zeggen, ik gooi alles overboord. Ik ga eten en neuken.
Maar goed, je zegt, oké, het leven.
Dat is niet mijn motto trouwens.
Het leven begint hier. Nee, dat eten. Maar ja, je motto is wel: laat ik doen wat ik leuk vind. Laat ik het onderste uit de kan halen. Laat ik vrij zijn. Een zekere mate van vrijheid is volgens mij ook heel belangrijk in jouw bestaan.
Ja, want vrijheid aan zich is ook weer conflicterend natuurlijk. Omdat als ik mijn vrijheid is dat ik iedereen in elkaar wil slaan, dan komt dat. Raakt dat in tegenspraak met andermans vrijheid. Dus.
Lijkt me niet dat het in je aard ligt, maar het lijkt me wel dat vrijheid ook nou ja, vrijheid komt altijd tegen een prijs. Je moet altijd heel veel dingen laten om vrij te kunnen zijn. Het kan ook een soort dwang worden, waardoor je eigenlijk jezelf tekort doet omdat je zo graag vrij wilde zijn. Het is nog best een moeilijk praktiseerbaar begrip.
Ja, nou, het is überhaupt een moeilijk begrip. Net als geluk. Het rare is dat geluk in die zin ook niet echt bestaat, omdat iedereen zijn eigen invulling eraan geeft. En per definitie is iets wat iedereen anders uitlegt niet hetzelfde. Dus bestaat het als zodanig niet, als één ding. En dat geldt ook voor vrijheid, ja.
Wat is het? Maar de hoofdpersoon in het volgende boek, ik probeer toch jou te doorboren aan de hand van je hoofdpersoon. Die is nooit op zijn plek waar hij is. Altijd eigenlijk aan het kijken naar de volgende locatie waar zijn leven zich zou kunnen afspelen. En hij worstelt enorm met liefdesverdriet.
Ja.
Daar gaat hij diep onder gebukt.
Ja.
Het lijkt me wel dat het moeilijk is als je zulke duidelijke keuzes maakt, zoveel energie steekt, ook jezelf onder druk zet, steeds hoger reikt en jezelf ook op een moeilijk pad brengt. Want dan haal je meer uit jezelf. Dan lijkt me het ook moeilijk om je leven te delen.
Heb je het nu over mij of over jou?
Nee, nu heb ik het echt over jou.
Ja.
Als vragen.
Ja, dan moet ik over mijn privé-situatie uitweiden.
Nou, doe het eens in abstract filosofische zin. Ik hoef niet te weten met wie je zo al.
Nee, maar dat is de grap natuurlijk van liefde. Dat kun je niet vatten in abstract filosofische zin. Omdat het is een soort krankzinnige ziekte die je zich aandoet ineens. Een soort koorts die je overvalt. Dus daar kun je ook helemaal niks zinnigs over zeggen. En het overkomt mij niet heel vaak. Maar een paar jaar geleden. Ineens in alle hevigheid. En dat ik echt dacht, overkomt dit die rationele gast die al die tijd heeft gezegd dat hem nooit dit zou overkomen? Ja, en dat gebeurt dan ineens. En dat is er dan ook weer snel weg. Maar ja.
Dat is wel grappig, want dan wint dat evolutionaire brein het volledig. En het is eigenlijk ook nog wel een lekker gevoel.
Tuurlijk. Ja, en vreselijk en allesomvattend. En het is echt een geestesziekte, verliefdheid. Maar dat is dan weer iets anders dan liefde.
Nou, dat is ook wel aangetoond hoor. Ze hebben wel eens iemand die heel verliefd was. Of twee mensen zelfs in een scanner gelegd. En dat leek gewoon op een psychose.
Ja. Ja, oh ja.
Eén grote ravage in het brein was het.
Ja, dat is wel heel grappig.
Waarbij je natuurlijk niet dat moet afdoen aan van... Ja, het zijn allemaal maar stofjes en stroompjes en waar hebben we het over? Het
is... En verliefdheid is ook dan weer iets anders dan liefde of je leven delen of zo. Oké, ik heb een aantal mensen in mijn omgeving die mij heel dierbaar zijn. En... een aantal zelfs ook exen. En die nog altijd in mijn leven zijn. Omdat ze nou eenmaal niet een andere persoon zijn geworden. Toen onze relatie uitging. Waardoor dat nog steeds mensen zijn die ik graag in mijn omgeving heb. En ik heb een bepaalde modus vivendi waarin dat allemaal prima gaat. En ik heel gelukkig ben en vrij ben. En mijn leven leid. En ja, dat is misschien niet heel gangbaar voor andere mensen. Maar ik geloof ook niet zozeer in die gangbare... manier van liefde. Dat is zuiver cultureel opgelegd in die zin dat je bij één iemand moet zijn, dat een mens monogaam is, dat je moet trouwen en dat je moet kinderen. Ja, in alle gevallen gaan al die mannen op een gegeven moment raken ze uitgekeken op die vrouw en dan gaan ze met een jonger iemand en dan zit zo'n vrouw te huilen. Dat is allemaal zo schrijnend.
Andersom gebeurt ook hoor.
Andersom denkt, zeker. Ja. Maar ik bedoel, dat is echt het grote onrecht van het elkaar zat zijn, ja. Dat gebeurt gewoon. En in bijna alle gevallen. Dus dan leef ik liever
georganiseerd bestaan in die zin. Want dat is waar ook uiteindelijk, dat zei je al meteen aan het begin, de reden waarom het lukt. De reden waarom het jou lukt om zoveel verschillende dingen te doen. En ook echt met toewijding en energie en tijd.
Ja.
Is omdat er niet 's ochtends vroeg 5 kinderen om een mars komen zeuren.
Nee, en omdat die mensen met wie ik graag wel in mijn omgeving ben en waar ik misschien dezelfde soort troost van uithaal waar andere mensen een relatie hebben, ja, die heb ik ook in mijn omgeving, ook tijdens het werk. Dus ik werk ook bij het programma ook samen met een aantal mensen. En als ik andere projecten doe, dan zijn er altijd wel die figuren er weer bij. En met z'n allen doen we dat hoor. Het klinkt nu als een soort spil in een soort sectarische of een soort Anton Heijboer-achtig. Maar dat is het nou ook weer niet. Maar het is wel misschien een iets wat niet-conventionele of onconventionele manier van samen zijn. Maar ik vind het wel prettig.
Het klinkt heel doordacht. Het klinkt eigenlijk ook heel verstandig, zoals je het zegt. Maar... Ja, zoals je zei, zoals een paar jaar geleden dan gebeurt, dat kan natuurlijk ineens. Het evolutionair brein je gewoon zo verliefd maakt dat het een ravage wordt en dat het hele plan des levens totaal op de helling komt te staan. En ook dat is mooi.
Ja, en dat is prachtig. En daar heb ik weer heel veel inspiratie uit gehaald en verhalen over geschreven. En dan
zeg je, die 5 kinderen is het mooiste wat me ooit gebeurd is.
Ja, maar die heb ik dan weer niet nu. Kinderen hoef ik niet.
Nee.
Denk ik.
Ik ook niet, maar ik heb heel veel vrienden die dan op een dag ineens zogezegd zo'n wagen lopen. En dan...
Ja, maar dat is waarschijnlijk omdat ze zijn overgehaald door die vriendinnen. En dat de keuze is gesteld stoppen met die relatie of een kind. Ja, niet zo concreet, maar wel een soort onderbewuste emotionele chantage.
Dingen gebeuren. Hoe lang wil je nog
doorgaan met dit
doorgaan
gesprek?
Dat gesprek dat ligt vast. Dat duurt nog 2 minuten. Maar hoe lang wil je nog doorgaan met deze serie? Want nu zijn er 2 reeksen alweer... bijgetekend. Heb je er enig idee van? In hoever plan jij vooruit?
Niet. Als mensen mij nu bellen, kom je in de zomer dit en dat doen, zeg ik geen idee wat ik in de zomer aan doe. Maar ja, dit zijn andere patronen. Nu heb je te maken met netmanagers en met omroepen. Dus hier moet je iets verder vooruit plannen. Ja, kijk, het lijkt mij heel leuk om zoiets te doen, bijvoorbeeld 10 in het najaar, 10 in het voorjaar. En dan kan ik namelijk tussendoor nog een zomer een keer een boek schrijven. Of
nog een thriller, want dat... Ik had je toen gesproken over die thriller die je had geschreven. Vrij kort daarop bracht je een nieuw einde uit van diezelfde thriller. En dat vond ik zo leuk. Ik dacht, je moet eigenlijk... Zou iemand een keer een boek met 6 eindes op de markt moeten brengen... Waar niet op staat welk einde het is dat iedereen een ander boek leest?
Ja, of een constant veranderend boek. Dat heb ik ook wel eens overwogen. Zo'n boek dat je dan elk jaar weer update. Nee, niet zozeer een feuilleton, maar dat je ook nog in de eerste versie gaat zitten broeten.
Dat het feitelijke boek gewoon verandert waar je bij ligt.
Ja, dus afhankelijk van welk jaar je het boek koopt, koop je een ander boek. Maar goed, het zijn heel ambitieuze projecten. Maar
ideeën genoeg, kortom nog energie ook nog genoeg.
Ja,
ambitie ook nog genoeg, ja. Dank dat je te gast wilde zijn. Was leuk je te spreken. En heel veel succes met de volgende reeks.
Dankjewel.
Twee reeksen alvast geboekt.
Ja.
Een hoop werk. En ik wens je heel veel succes.
Dankjewel.